nadenken over deel 2, over de doop. Dooponderwijs. De vorige studie die we hielden over de doop was het geestelijke element van de doop. We hebben toen gezien dat de Bijbel leert dat wij vanwege de zonde geestelijk dood zijn. Geestelijk dood, dat betekent afgescheiden van God. We vergeleken het met een laptop toen. Als je een laptop losmaakt van het lichtnet, dan kan hij nog even doorgaan op zijn batterijen, maar het gaat niet eindeloos door. En in feite zijn wij losgekoppeld van God vanwege de zonde. En dat houdt ik hier op, we waren geestelijk dood. En toen hebben we gezien, als je geestelijk dood bent, maar je wil toch verder leven, klinkt een beetje vreemd, wat heb je dan nodig? Een nieuwe geboorte, je hebt nieuw leven nodig. En daarin voorziet God door Jezus. We hebben toen gekeken naar Johannes 3, waar Jezus zegt, als je niet opnieuw geboren wordt, Nicodemus, kun je het koninkrijk van God niet zien, maar je kunt er ook niet binnen gaan. En Jezus heeft daarin voorzien. En kijk nog maar een keer terug via YouTube naar de studie van vorige week, kan helemaal geen kwaad. Maar nu gaan we kijken naar de uitleg die Paulus geeft aan de doop, die Petrus geeft aan de doop en het bevel wat Jezus geeft over de doop. Want er is één goede reden om je te laten dopen als je tot geloof bent gekomen. En die reden die overtreft alle argumenten en dat is Jezus draagt het ons op. Jezus vraagt het van ons. En als je echt een volgeling van hem bent, dan doe je dat graag. We gaan lezen voor degenen die dat willen, die mogen met mij opslaan, Matteüs 28. Is al heel wat keren over gesproken, vooral de laatste vier versen. Of wat zeg ik, de laatste zes, vers vier? Nou ja, maakt niet uit. Vanaf vers 16. Matteüs 28, vanaf vers 16. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is verschenen. Hij is aan Petrus verschenen, apart. Hij is aan de Emmausgangers verschenen. Hij is aan al zijn leerlingen verschenen en natuurlijk als eerste aan Maria Magdalena. Hij is ook aan zijn broers verschenen, zeker aan Jacobus. Hij is op een gegeven ogenblik aan meer dan 500 mensen verschenen. En hij is bijna 40, 50 dagen lang, is hij na zijn opstanding, heeft hij nog dagen met zijn discipelen soms doorgebracht. En heeft hij onderwezen aangaande het koninkrijk. En nu gaat hij afscheid nemen. Het is vlak voor de hemelvaart. En de 11 leerlingen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en hij sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Over alle versen kunnen we wel een preek houden, maar we beperken ons nu bij dit vers, waar Jezus zegt, ga dan heen, maak alle volken tot mijn leerlingen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dus we lezen hier dat iedereen die tot geloof komt, die moet zich laten dopen, wat Jezus betreft. En de doop is een persoonlijke aangelegenheid. Het is iets wat ons persoonlijk aangaat. Het kan niet buiten ons om. En mensen, hoe lief ook bedoeld, die kunnen die keuze voor ons nooit maken. En het gebeurt wel, want we zijn allemaal vertrouwd met het fenomeen de kinderdoop, waar kindertjes besprengd worden met water. En dat moet voor de doop doorgaan. En ik wil de mensen die daarachter staan niet aanvallen, want ze zijn mijn broeders en zusters. Ik heb helemaal geen zin in strijd, maar ik wil graag het woord laten spreken. Want de Bijbel zegt dat wie tot God komt, hij of zij moet geloven dat hij bestaat. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. En een zuigeling, met alle respect, komt niet in geloof tot God. De ouders doen dat. In de hoop dat het kindje later, als het de gave van de leeftijd van onderscheid heeft ontvangen, die keuze kan maken. Maar vele van die kindertjes die gedoopt zijn, hebben nooit die keuze gemaakt. De doop is een persoonlijke zaak. Nogmaals, als we tot God komen, moeten we geloven dat hij bestaat. En dat hij een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Bovendien heeft de doop geestelijke betekenis en die gaan we samen bekijken. En ook een zuigeling kan die keuzes niet maken. Begrijpt niets van de implicaties. Ik ben zelf als kindje hier in dit gebouw gedoopt. Ik ga ervan uit dat mijn ouders de waarheid hebben verteld, want ik kan het me niet meer herinneren. Maar ik ben gedoopt. Neem ik mijn ouders dat kwalijk? Helemaal niet. Moet u ook niet doen. Want ze hebben vanuit de goedheid van hun hart hebben ze die doop laten plaatsvinden. Hebben ze mij opgedragen aan God. En weet u hoe die kinderdoop eigenlijk is ontstaan? In de eerste eeuwen stierven er op een gegeven ogenblik heel veel kleine baby'tjes van gelovige ouders. En die raakten in paniek en die dachten, mijn kind is nog niet gedoopt en het is al overleden. Dus om dat probleem, als het al een probleem was, te tackelen, lieten ze al heel vroeg hun kinderen dopen en dachten, zijn ze in ieder geval gedoopt. Met de pest kun je wel voorstellen, met die ziekte, dat er heel veel kindertjes stierven, ook aan de kraamvrouwenkoorts. En zo wilden ze dat tackelen, maar het is niet bijbels. Het is niet bijbels. En nogmaals, veroordeel niemand, ga met niemand in woordenstrijd, want het heeft geen nut. Laten we elkaar ook op dat punt lief hebben, maar probeer wel te zien wat de schrift vraagt. Nou, de doop is ook een intentieverklaring en daar gaan we weer. Een baby heeft geen intenties, heeft alleen maar honger. En aandacht nodig en liefde, maar geen intenties. En we gaan lezen voor degenen die dat willen. 1 Petrus hoofdstuk 3. Dit is heel belangrijk. Dit is de uitleg van Petrus over de doop. Zijn meerdere betekenissen. De doop heeft vele facetten. En we gaan dan lezen. En ik moet altijd, ik kom in de verleiding om helemaal te gaan preken uit deze tekst. Maar ik zal me weer bij één vers houden. Want zelfbeheersing is een vrucht van de geest. En dan lezen wij 1 Petrus hoofdstuk 3 vanaf vers 18. Want ook Christus, dat is Jezus, want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardige. Waarom? Opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de langmoedigheid Gods bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen gered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een gebed van een goed geweten tot God. Tot zover. Dus we lezen samen wat de doop is. De doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten. Alleen een mens die de leeftijd van onderscheid heeft gemaakt, kan met die intentie zich laten dopen. Het is een gebed naar God, waarin hij als het ware zegt, die man of vrouw, God, ik wil vanaf nu aan een goed leven leiden. Dat is mijn intentie en in gehoorzaamheid laat ik me dopen. Verstaan we dit? Dat kan een baby niet doen. Een baby kan dat niet. Het is een gebed tot God van de dopeling voor een goed geweten. Maar nu komt het sterkste argument voor een doop op belijdenis. En dan niet de belijdenis die uit onszelf alleen maar voortkomt. Het is ook een werking van de Heilige Geest in ons. Maar toch, wij moeten kiezen. En daarvoor gaan we een tekst lezen, die haal ik uit het boek, want het is een stukje tekst van Paulus. En het boek hebben we nu even nodig, want dat leest iets makkelijker. En we vinden het in Romeinen 6, vanaf vers 3 tot en met 8, het boek. Weet u niet, zegt Paulus, weet u niet, dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één geworden is in zijn dood? Die doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend gemaakt is door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met hem, één in dood en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. Dat wil zeggen geestelijk. Dat wil zeggen juridisch gesproken, volgens Gods jurisprudentie. Want we hebben allemaal nog last van zondige impulsen, zondige neigingen en zelfs zondig gedrag. Maar volgens Gods jurisprudentie is er met deze zonde afgerekend door Jezus Christus. Ik zal er straks nog een voorbeeldje geven hoe we dat moeten zien. Dus we zijn nog niet volkomen los van de zonde, maar voor God wel. Want de zonden uit het verleden die ons vergeven zijn, dat diezelfde kracht van vergeving, van genade, die geldt ook voor zonden die we misschien nog bedrijven, mits we ze belijden bij God en een vergeving overvragen. We kunnen niet aanrotzooien. God trapt daar niet in. Maar als we naar hem toe gaan en we hebben spijt, wel, dan komt hij tot ons. Weet u, ik moest denken, ik heb het voorbeeld wel eens gebruikt. Ik volgde een cursus en dat boek, dat had zwarte letters en het had rode letters. En die rode letters, dat waren de antwoorden. En die zwarte letters, die moest ik leren, maar ik mocht die antwoorden natuurlijk niet zien. Die mocht ik later pas bekijken. Dan had ik een soort van foliovel, rood doorschijnend papier, en dat moest ik in mijn boek leggen, op de tekst. De rode tekst verdween en de zwarte tekst bleef over. En zo ziet God ook mij aan en u als je opnieuw geboren bent. Hij ziet, maar die rode letters, tussenaan, die ziet hij niet meer. Hij ziet die zonde niet meer. Want er is geen veroordeling voor wie in Christus is. Zo moet je het een beetje zien. Hij ziet mij, maar door Christus heen. Wat het rode blad was voor de tekst, voor de rode letters en mijn ogen, dat is Jezus Christus voor de ogen van God. Ik ben rein. Dat is evangelie. Oké, wat gebeurt er nu als wij het doopwater ingaan? We hebben net die tekst van Romeinen gelezen. We gaan even naar een afbeelding kijken. Dat is een foto van mij toen ik gedoopt werd. We zien hier een man of een vrouw in het water staan. Hij heeft een grijs tintje en dat wil zeggen, dit is nog de oude mens. Als het goed is, is dit wezentje, die E.T., maar geen E.T., maar een mens. Als het goed is, heeft hij vrede gemaakt of heeft zij vrede gemaakt met God. Maar dit is de oude mens. En wat de doop symboliseert, dat is deze oude mens die we zien op de afbeelding. Die wordt met Christus begraven. Kijk, daar gaat hij al, of gaat ze al. En staat op in nieuwigheid des levens. Kijk, dit is er wat er gebeurt. Dus dit is een zichtbare manifestatie van wat er geestelijk heeft plaatsgevonden. De Bijbel zegt, we zijn met Christus begraven in zijn dood. We zijn met hem gekruisigd, want hij hing in onze plaats. Dit is zo geweldig. Dit is zo fantastisch. En de doop laat dat zien. Dus we zeiden in de vorige studie dat mensen zich voor de doden lieten dopen. Je moet je voorstellen, dat gebeurde vaak, dat christenen bij een rivier waren of bij een meertje. En dan werden ze gedoopt. En de niet-gelovigen die zeiden, wat zijn jullie mee bezig, wat doen jullie? Nou, en dan konden die mensen getuigen. Wij waren geestelijk dood door de zonde. We zijn nu gereinigd. En dan kwam er een prachtig getuigenis. En En dat is wat we uitbeelden. We zijn met Jezus, zijn we begraven en we zullen ook opstaan in nieuwigheid des levens. En dan krijgen we nog even het beeld wat ik prachtig vind. Laten we er nog even naar kijken. Ja, aha. Kijk, de oude mens, dat was die rups. Ik vind het een mooi voorbeeld van de oude mens, de rups. Alleen maar eten, consumeren en aan je trekken komen. Dat is de oude mens. Alleen maar eten. En is het ene blad op, ga je naar het andere blad. Je bent onverzadigbaar. En dat is een type van hoe wij waren voordat we tot geloof kwamen. Dan, als we tot geloof komen en we nemen de Heer Jezus aan als ons verlosser en Heer, dan komen we in het proces van leerling, van discipelschap. En dan gaan we, weg is hij, weg is hij, de vlinder. En dan gaan we in die kokonfase en dan wordt alles overhoop gehaald als het goed is. Maar heel veel mensen in die kokonfase, die vinden het wel oké, die willen niet dat er aan hen gewerkt wordt, willen niets afleggen, willen niets aandoen, dan word je nooit een mooi vlinder. Blijft het altijd een beetje smurrie, een beetje kleverig. Je moet werken in die kokonfase samen met de Heilige Geest om die vlinder te worden, zodat je actieradius vergroot wordt, zodat je in de lucht komt. Niet dat je een zwever wordt, dat je zweeft, maar dat je in de lucht komt. Ik zag twee duiven vliegen, big deal, jawel. Ik was aan het wandelen en ik zag twee duiven zo, één die vloog hier en de ander vloog daar en één, bam, kwam het weer bij me binnen. Wat is het toch fantastisch, hè? Dat die dieren zich door de lucht kunnen verplaatsen. Wij vinden dat heel gewoon, hè? Want we zien iedere dag vogels vliegen en zo. Maar eigenlijk is het een geweldig wonder van technologie, wat moet ik zeggen, van schepping. Die duiven. Probeer het maar, niemand van ons kan vliegen. Toch? Ook niet als je LSD hebt gebruikt. Je kan niet vliegen. Anneke kijkt van, Anneke, wil jij tegenover, wil jij beweren dat je kan vliegen? Nou, ik heb wel eens twee keer in mijn leven gevlogen op eigen kracht. Serieus. Ja, wie gelooft dat niet? Twee eerlijke mensen. Nee, ik heb twee keer gevlogen op eigen kracht. Weet je wanneer dat was? Wie wil dat weten? Niemand? Ik moet meer handen zien, anders krijg je het niet te horen. Oké. Ik heb twee keer gevlogen toen mijn vader heel erg boos was en achter me aan zat. Mijn benen hebben de vloer niet geraakt. En dat was nodig, want mijn vader die had twee handen, rechts en links. En kon je wel vergelijken met bankschroeven. Hij was heel sterk. En als hij boos was, was hij twee keer zo sterk. Dus toen heb ik gevlogen. Oké, nonsens. Maar wat we moeten begrijpen is dit, lieve mensen. En dit is geen kritiek, want als ik kritiek lever, dan moet ik het ook naar mezelf leveren. Maar we moeten de dingen durven zien. Waarom de kerk niet zo sterk is in het Westen, is omdat er zoveel prikkels zijn. We worden zo afgeleid. We worden zo gepamperd door alles en nog wat en door onszelf. En vorig jaar juli waren we op vakantie en Roel en Erwin die keken naar een programma. Dat ging over de SEALs, de Navy SEALs in Amerika. In die opleiding, wat je moet doormaken om een SEAL te worden, om zo'n commando te worden. Zo'n marinier zouden wij zeggen. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar dat is de prijs om te worden, om tot die elite te behoren. En moeten wij zo'n training dan doen? Moeten wij met die zware bepakking? Nee, maar we moeten wel die toewijding hebben. We moeten die intentie hebben. Dat we zeggen, ik wil niet alleen maar een christen zijn op bepaalde momenten. Jezus moet mijn leven zijn. En dat betekent rustig dat je vanavond naar Ajax-Vitesse mag kijken. Of dat je lekker gaat fietsen of gaat ontspannen. Of dat je, dat zegt het niet, hè? We moeten niet zo vroom worden dat elke vreugde uit ons leven wordt geperst. Maar laat Jezus toch nummer 1 zijn in je leven. Hij is Heer. Leren onderhouden, zegt Jezus, wat ik u geboden heb. We moeten op Jezus gaan lijken. En dat betekent niet dat je allemaal sandalen moet kopen straks. En iedere keer moet zeggen, voorwaar, ik zeg u. Maar het betekent dat je in zijn karakter wandelt, niet egocentrisch. Kijken wat God wil, dat in praktijk brengen. sterven aan jezelf, zoals de ziels, die gaan helemaal stuk. En onze oude mens moet helemaal stuk. Want onze oude mens voert ruzie met onze partner. Onze oude mens voert ruzie met onze kinderen. Onze oude mens voert ruzie met de collega's. Onze oude mens schuurt met alles en nog wat. Of niet? Ik weet wat de oude mens is. Is geen aangenaam iemand. Hij zat in mij, hij zit soms nog in mij, zit me soms dwars. Maar ik wil hem niet de overhand geven. Mijn oude mens is geen garantie voor een lang huwelijk. Mario en ik zijn nu, moet ik het goed zeggen, 37, 38 jaar getrouwd. In augustus. Volgens mij was het 20 augustus, maar straks is het 22 augustus. Dat is heel erg. In een klein getuigenisje. Ik wist 2,5 maand na ons huwelijk, wist ik niet meer of we de 20ste augustus waren getrouwd. Of de 22ste. Hoeveel? Dat is onze, hoe heet dat? Verloving. Dus ik kan niet stiekem spieken en ik zeg, oh schat, weet je hoe lang we getrouwd zijn? Een leesbril. Maar goed, het huwelijk heeft er niet echt onder geleden, hoop ik. Maar, hoe kom ik hier nou op? Nou goed, het was in ieder geval een leuk grapje, toch? Maar die oude mens, daar heb je echt niks aan. En die oude mens is zo verschrikkelijk sterk. En de vijand weet dat. We moeten niet paranoia worden, maar de vijand weet dat. En die speelt daarop in. Weet u nog dat in de studie over de opname van de gemeente, dat podiumtje, nummer 1, 2 en 3, goud, zilver, brons. 1, onze persoonlijk eigen voordeel. 2, onze lusten en 3, de waarheid. Dat is ons preferentieschema. Als iedereen op aarde zo leeft, is er 1 red race. Iedereen die vecht elkaar de tent uit. En God wil dat deze dingen veranderen en dat waarheid op nummer 1 komt en discipelschap. En dan als we dat doen, als we eerst zijn koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid, die andere dingen krijg je toch wel. Krijg je toch wel. Ook of je hoeft je er niet eens naar uit te strekken. Je hoeft alleen maar te bewegen in de wil van God. En je best doen natuurlijk. Goed. Belangrijke vragen voor de dopelingen. Dan gaan we naar de afronding. Maar dit zijn belangrijke vragen voor de dopelingen. De dopeling moet beslissen en weten dat hij of zij Jezus Christus hebben aangenomen als persoonlijke verlosser, dat is belangrijk, als redder, en Heer. Dit laatste is zo belangrijk, want als Jezus Heer is in ons leven, alleen dan dragen we vrucht. Hij zegt, wat noem je me Heer, Heren? Je doet niet wat ik zeg. Ik herinner me een interview, en dat ging tussen Van Basten en Van Bommel zat erbij en een verslaggever. En toen kwam het op het punt dat ze vroegen aan Van Basten, die was toen bondscoach, waarom had je Mark van Bommel eruit gehaald? En Van Basten, een droge, nuchtere vent, zei hij luisterde niet. We gaven hem een paar keer een opdracht en hij hield zich niet aan de opdracht. En we hebben hem eruit gehaald. Dat doet een goede trainer. Althans, als hij zicht op deze dingen heeft. En het is met Jezus ook zo. Jezus zegt, wat noem je me heren, heren? Wat noem je me coach, trainer, maar je doet niet wat ik zeg. Hij is Heer, dat moeten we niet vergeten. Hij is Heer. En je kan beter hem als Heer hebben dan wie dan ook. Dus je moet hem niet alleen aannemen als je persoonlijke verlosser, maar ook als Heer. En dat betekent dat je de rest van je leven met vallen en opstaan probeer te luisteren en te doen wat hij zegt. En soms ga je helemaal de mist in, maar het hindert niet. Je mag altijd bij hem terugkomen, want hij is genadig en barmhartig. Ook moet je de intentie hebben om een goed en heilig, dat wil zeggen afgezonderd van de zonde, niet wereldvreemd, dat is wat anders, hè? Sommige mensen die vinden wereldvreemdheid een toppunt van vroomheid, dat is niet waar. Je leeft midden in de wereld, maar wel, je moet afgezonderd zijn van de zonde. En je weet allemaal, ik ga niemand voorbeelden geven, we weten allemaal wel als we opnieuw geboren zijn, wanneer we de grens overschrijden. Ook als ons arglistig hart ons rechtvaardigt, we weten het. Dus die intentie moet je hebben. En als laatste, dit is ook belangrijk voor alle dopelingen en voor ons ook, dat Jezus, hoor goed, dat Jezus, en ik heb hier geschreven, en dat is niet de kerk, dat is niet de voorganger, dat is ook niet de paus of wie dan ook, het hoogste gezag in je leven heeft. Jezus, niet de voorganger, ook niet de apostel, ook niet de profeet. Mensen, heb respect voor mensen in de bediening, maar ga ze niet aanbidden. Zet ze niet op een voetstuk, want daar horen ze niet. Ze horen niet op een voetstuk. Jezus hoort op het voetstuk. Jezus is je Heer. Je moet naar Hem luisteren. Hem moet je volgen. Jezus zegt, laat niemand uw vader noemen. Eén is uw vader. En dat is niet de paus in Rome, de heilige vader. Hij is niet eens vader. Kom eens erbij. Hij is niet de heilige vader. In het gunstigste geval is hij een broeder. Maar hij is niet heilige vader. Laat niemand uw vader noemen, zegt Jezus. Ja, maar hij vertegenwoordigt God op aarde. Dat doen alle kinderen van God. Paulus zegt, wij zijn medearbeiders van God, wij vertegenwoordigen hem. Gij zult mijn getuige zijn, zegt Jezus. Ik hoop niet dat ik heb ik mensen geïntimideerd. Geen katholieken. Wil ze niet kwetsen, maar moeten nuchter zijn. Laat niemand uw leraar noemen, rabbi. Eén is uw leraar, wie? Jezus. De Heilige Geest. Mag ik dan geen onderwijs geven? Jawel. Maar ik moet mijn plaats weten. Niet alleen met mijn mond, maar ook met mijn hart, met mijn stijl van leven. Nogmaals, niet alle mensen, heb ik gezegd, die heren tegen mij zeggen, komen in het Hemels Koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn Hemelse Vader wil. Door genade zijn we behouden, zeker weten. Maar echt geloof brengt vrucht voort. Echt geloof maakt dat je iets extra's gaat doen. Als je echt verliefd bent, echt verliefd, dan zeg je niet tegen je geliefde, en zeker niet in het begin, maar ook niet daarna, maar zeker niet in het begin, van, ja lieverd, ik zou wel naar je toe willen komen als je, om samen te eten, maar het is wel een half uur fietsen. Ik denk niet dat ik kom. Nou, als je dat doet, dan ben je niet verliefd. Of je hebt geen fiets. Eén van de twee. Maar je bent niet verliefd. Het kan niet. Snap je? De liefde van Christus dringt ons. En die kunnen we kwijtraken. Daarom zegt Jezus tegen de gemeente in Openbaringen. Jullie zijn je eerste liefde kwijtgeraakt. Zo kun je ook in je relatie je liefde kwijtraken. Mannen, vrouwen. Je kan het kwijtraken, echt waar. Je moet eraan werken. Het is niet vanzelfsprekend. Dus, je moet Christus hebben aangenomen als persoonlijke verlosser en Heer. Hij wordt de baas. Maar je kan geen betere werkgever hebben. Je moet de intentie hebben om een goed en heilig leven te leiden. Dat wil zeggen dat je van de dingen die zondig zijn en verkeerd, dat je daarvan distancieert. En soms word je verleid, soms trap je erin, soms ga je hopeloos de fout in. Maar goed, dan beleid je dat oprecht voor God en je vraagt vergeving en hulp en God vergeeft je. En Jezus is de baas in jouw leven. En alle geestelijke mensen die invloed op jou willen hebben, of jou manipuleren of intimideren of dingen claimen, omdat ze ik weet niet wat denken of beweren dat ze zijn, dan moet je vooruitkijken. De Bijbel kent leiderschap, maar dat is dienend leiderschap. Betekent niet dat je over die mensen heen kunt lopen en dat je ze als een ober kan wenken steeds en als een hond kan fluiten. Maar het betekent wel dat er niet over je geheerst wordt en dat je niet gemanipuleerd wordt. Wees echt opmerkzaam, want miljoenen christenen zitten in het vangnet van verkeerd respect. In het web van de hotem en totems, met hun naamplaatjes en hun pretenties. Zorg ervoor dat je er nooit in terechtkomt. Nooit. Amen.